Gemeente, mag ik u verzoeken om staande te zingen, Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan.
Gemeente, namens de kerkraad willen wij er nog aan herinneren dat er op 2 juni een reisje is voor ouderen en alleenstaanden. En we willen een ieder daarvoor hartelijk uitnodigen. Als u zich nog niet hebt opgegeven, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen. Het zij bij de koster of bij een van de diakenen. Tot zover de mededelingen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stook in deze belijdenisdienst in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. Zend, Heer, uw licht en uw waarheid neder, dat die ons leiden. Zingen we met elkaar uit Psalm 43 en daarvan het derde vers. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 43 en daarvan het derde vers. We willen deze morgen, deze bijzondere dienst van belijdenis des geloofs, onze belijdenis afleggen met de woorden van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 28, waarboven staat dat er niet gelukkig schuldig is zich bij de kerk te voegen. En in aansluiting op die belijdenis met elkaar te zingen uit Psalm 110 en daarvan het tweede vers uit Sion, zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het Oude Testament en wel uit het boek Rut. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 22. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis. Deze morgen met artikel 28 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 110, het tweede vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Rut 1, de versen 1 tot en met 22. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand van wat staat of kwaliteit hij zij, zich behoort op zichzelf te houden om op zijn eigen persoon te staan. Maar dat zij allen schuldig zijn zichzelf te voegen en daarmede te verenigen. Onderhoudende de eenigheid der kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, den hals buigende onder het juk van Jezus Christus, en dienende de opbouwing der broederen. naar de gaven die hun God verleend heeft, als onderlinge lidmaten eenzelfs lichaams. En opdat dit er beter zou kunnen onderhouden worden, zo is het ambt aller gelovigen, volgens het woord van God, zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn, en zich te voegen tot deze vergadering, hetzij op wat plaats dat God ze gesteld heeft, ook al waren het dat de magistraat en plakaten der prinsen daartegen waren, en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom, al degenen die zich van haar afscheiden en niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie Gods. Die dagen als de richters richten, zo geschieden het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech. En de naam zijner huisvrouw Naomi en de naam zijner twee zonen Machlon en Giljon. Efraters van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen, de naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten naar haar twee zonen en naar haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keert weder en iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gij rust vindt en iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En zij zeiden tot haar, wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide, keert weder mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, dat ze u tot mannen zouden zijn? Keer weder mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop, ja, ook al zou ik in deze nacht een man had, ja, al zou ik zonen baren, zoudt gij daarna wachten, tot zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarna ophouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u, maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer ook gij weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten van om achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En aldaar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heer en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als hij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo wil zij op haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd en zij zeiden, is dit Naomi? Maar zij zeiden tot haar lieden, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen? Daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft. Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we samen het aangezicht van de Heer om zijn onmisbare zegen af te bidden. Heere, zo is het vandaag Tweede Pinksterdag. Op deze maandag, waar wij nog mogen terugblikken op dat grote wonder, dat gij uw Heilige Geest hebt uitgestort, waardoor het nog mogelijk is dat zondaren zalig worden. Want als het toch geen Pinksteren geworden was, en gij uw Heilige Geest niet gezonden had, hoe zouden ooit de schatten die gij, o Heer Jezus Christus, verworven hebt, aan wederhorigen kunnen worden medegedeeld? Want dat is toch het werk van uw Heilige Geest, om het uit Christus te nemen en het te delen aan zondaren, aan verloren mensenkinderen, aan goddelozen. En wij bidden u om de krachtige werking van die Pinkstergeest vanmorgen in ons midden. Heere, want het is ook een bijzonder uur. Als ook jonge mensen hun ja-woord mogen geven, waarmee zij zich verbinden aan de gemeente, beleidend lid worden van de gemeente. Heere, maar waarin zij zich ook aan uw dienst verbinden. En wij bidden u, geef dat ze het vanmorgen ervaren mogen. Wij kunnen dat uit onszelf niet. Wij willen dat van nature niet. Maar daar is nu dat werk van die Heilige Geest zo voor nodig. Om dat hart te overbuigen. Om dat hart in te winnen. Om nu van harte te zeggen, u zoekt mijn gans hart. O Heere, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dat is geen werk uit onszelf, Heere. Dat is geen belijdenis die wordt in ons hart geboren. Maar dat is een werk van u, Heere, door uw Heilige Geest. En wij bidden u, wilt u dat geven in het hart van Bram, in het hart van Annemarie. Wilt u geven dat zij beiden door uw genade een hartelijk ja mogen zeggen, als het gevraagd wordt vanuit de Heilige Schrift, of dat zij instemmen met het woord van u. Of zij zich aan dat woord begeren te onderwerpen. Of zij naar dat woord willen leven. Heere, laat het zo mogen zijn. Dat u zelf door uw Heilige Geest hun harten leidt en hun tong aanraakt. Heere, ook al gaan we onbekeerd de kerk binnen, dan is het toch een wonder van uw kant en u wilt dat ook doen. Dat we in de dienst door u aangeraakt worden. Door u wedergeboren. Tot u getrokken worden. Laat dat vanmorgen mogen zijn. Ook in het bijzonder in het hart van deze jonge mensen. Grote koning, werken toch. Want de dood wenkt ieder uur. Het leven is toch immers een damp. Geef dat we dat met elkaar mogen verstaan vanmorgen. Dat we op weg en reis zijn naar de eeuwigheid. Dat we dat nooit zullen vergeten. Dat we hier geen blijvende stad hebben. Dat we hier maar een ogenblik zijn, dat het leven hier op aarde voorbereidingstijd is, om ons voor te bereiden op die grote godsontmoeting. Want wie zal in die dag kunnen bestaan? Toch alleen hij of zij. Waar dat wonder gebeurd is, waar we op de Pinksterdag van horen, en een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Alleen de gezaligden zullen ingaan in die eeuwige heerlijkheid. En alle andere mensen, wie ze ook zijn en wat ze ook gedaan hebben en hoe vroom ze misschien geleefd hebben, als ze niet zalig gemaakt zijn door dat bloed van Christus, zullen ze buiten zijn. Want niets zal daarin komen dat onrein is. Heren, we moeten gereinigd worden van al onze zonden. Maar nu wordt ons ook dat middel aangewezen. Als daar klinkt, zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Hij wordt nog gepredikt in ons midden. Dat Lam, dat gij hebt aangewezen om de schuld van uw volk weg te dragen in de woestijn. Aan de woestijn van het kruis, daar hebt u betaald, volkomen. Daar is de toren ontbrand tegen de zonden, maar ook uitgewoed en gestild. En geeft aan Bram en Annemarie dat geheim mogen verstaan. Geef ze dat vanmorgen. Open hun blinde zielsogen, open hun gesloten oren. Schenk hen het leven in het hart. Grote koning, doet u dat vanmorgen nog. En doet u dat in ons aller hart. Want niemand kan van ons buiten dat wonder van die waarachtige wedergeboorte. En zo komen wij tot u. En wil gij dan bij ons zijn? Wil gij zelf door uw woord krachtig werken? Heere God almachtige koning, zie zo in gunst op ons neer. Wil bij ons zijn. Gedenk de organist, gedenk de koster, gedenk de broederskerkenraad in het opzicht. Wil zo een ieder van ons gedenken. U weet hoe we hier gekomen zijn. Misschien met veel zorgen, met verdriet, met eenzaamheid. U kent ons als we door psychische noden worden neergedrukt. Heer, er is zoveel en zoveel lij. Maar laat het mogen zijn dat u er bent, Heer. En dat u geneest, dat u heelt, dat u troost. Dat we zo vanmorgen op u mogen zien. Heren, wij bidden u ook voor die vaders en moeders. Die misschien ook vanmorgen hier zitten. Met een schreiend hart van binnen. Die hun kinderen niet het ja-woord hebben horen zeggen. Omdat ze al vroeg van u zijn afgeweken. Of misschien wel gezien en gehoord dat hun kinderen het ja-woord gegeven hebben. Maar ondanks dat de wereld zijn ingegaan. Heren, wilt u ook aan die vaders en moeders gedenken. En wil gij ze zelf geven een aanhoudend gebed om de wederkeer. En laten wij ook mogen bidden om al die jonge mensen. Heren, wilt u ze brengen aan uw voeten. Zo komen wij tot u. En laat het goed vanmorgen mogen zijn. In uw huis. Omdat u er bent. Blijf zo bij ons. Verdiend hebben we het niet. Zend uw geest om de schriften te openen. En ons een hartelijke liefde te geven. Om dat woord te mogen verkondigen. In het midden van de gemeente. Wij vragen het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeenten, bijzonder jullie Bram en Annemarie. Het was tijdens de belijdeniscatechisaties dat ik al nadacht over de belijdenistekst waarmee ik jullie aan de gemeenten en aan de dienst van de Heere mocht verbinden. En in die tijd was er al het verlangen om dat te doen met de woorden die we lezen in Rut 1, de laatste woorden uit het 16e vers, de belijdenis van Rut. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. We willen heel eenvoudig bij deze tekstwoorden schrijven de hartelijke belijdenis van Rut, gedaan op de grens van Israël, door Naomi beproefd, door Orpa verlaten en door de Heere gehoord. De hartelijke belijdenis van Rut, gedaan op de grens van Israël. En we zien drie dingen. Ze wordt door Naomi beproefd. Ze wordt door Orpa verlaten. Maar ze wordt door de Heere gehoord. Doch eerst gaan wij zingen van die belijdenis die daar leeft in het hart van al Gods kinderen met de dichter van Psalm 27. En daar van het derde vers: och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En ook het vijfde vers: mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En laat dat ook in jullie hart mogen zijn. Dat wil ik, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Zingen we met elkaar uit Psalm 27, de versen 3 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven in een tweetal rondgangen. En als ik me niet vergis, is de eerste gave bestemd voor de kerk en de tweede voor de zending. De Heere zegene u en uw gaven. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Gemeente, zingen we dat met elkaar na het amen van de preek uit Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. We schrijven bij deze tekstwoorden de hartelijke belijdenis van Rut, gedaan op de grens van Israël. We zien hoe ze door Naomi wordt beproefd, door Orpa wordt verlaten en door de Heere wordt gehoord. Geliefde gemeente, de Heilige Geest neemt ons vanmorgen mee naar een gezin dat woont in Bethlehem. Het wordt ons zo heel eenvoudig meegedeeld. Er zijn een vader en een moeder, Elimelech en Naomi. En ze hebben twee kinderen, twee grote jongens, Mahlon en Chilion. En ze leven daar zo in alle rust en vrede in het stadje Bethlehem. Maar daar ineens komen zo de grote zorgen die elk gezin ook kent. Er is geen huis zonder kruis. En zo komt dat ook in het leven van Elimelech en Naomi. De kruik met olie raakt op. Er is geen meel meer om koeken te bakken. En de zorgen nemen steeds meer toe in dat gezin van Elimelech en Naomi. En ze hebben elkaar al verschillende keren aangekeken. Hoe moet dit toch? En de honger wordt steeds groter en ze horen hun kinderen het vragen. Moeder, moeder, is er nog brood? Honger. Honger in Israël. Dat gebeurde niet zomaar. Wanneer wij in de Heilige Schrift en in de geschiedenis van Israël in het bijzonder lezen van honger, dan wijst dat er meestal op dat de Heere een twist heeft met zijn volk. Hoe die honger gekomen is, weten wij niet. We weten wel dat in de dagen van de Richteren, wanneer deze mensen leefden, het heel wat keren voorkwam dat vijandige volken Israël binnenvielen op het moment dat men de oost binnenhaalde en dan de oost als buit meenam, zodat het volk verarmde en verhongerde. Het kan ook zo zijn dat de honger er is door misoosten. Maar hoe het ook zij, er is honger gekomen in Bethlehem. En ik zei, dat heeft te maken met Gods handelen, met zijn volk, zijn straffend handelen. Want het is opmerkelijk, in de omliggende landen is wel brood. Er is ook eten in Moab, maar niet in Bethlehem. En dat spreekt wel heel bijzonder niet in Bethlehem. Want Bethlehem, dat betekent toch immers broodhuis. En dat is wel een hele bijzondere aanklacht. Dat juist in Bethlehem het broodhuis geen brood is. God twist met zijn volk. Elimelech en Naomi ze overleggen. Hoe moet het verder toch? En dan neemt Elimelech als hoofd van het gezin, om het zo te zeggen, het besluit en zegt: Naomi, wij kunnen hier niet langer blijven. Dat wordt sterven voor ons en voor onze kinderen. Dan moeten wij maar Bethlehem verlaten. En dan moeten wij maar gaan naar de velden van Moab, want daar is wel brood voor ons en voor onze jongens. En misschien zul jij als jongere vanmorgen zeggen: nou, dat zou ik ook gedaan hebben. Als daar brood is, dan blijf je toch niet in Bethlehem. Dan ga je toch naar Moab. Ja, dat zegt het verstand. En toch was het niet goed gemeend. Dat Elimelech en Naomi besluiten om het land te verlaten en te gaan naar Moab. En waarom was dat niet goed, jonge mensen? Gemeend. Wel, om twee redenen. In de eerste plaats omdat ze daarmee aangeven niet te willen buigen onder de kastijdende hand van de Heer. Elimelech en Naomi komen in opstand met de Heer. Zij willen niet onder de roede buigen waarmee de Heere zijn volk kastijdt vanwege hun zonden. En terwijl Elimelech zijn naam zo'n heerlijke belijdenis is. Want Elimelech betekent, mijn God is koning. In plaats van zich aan die koning in geloofsgehoorzaamheid te onderwerpen en zeggen, Heere, uw weg is goed, ook al begrijp ik het niet. Heere, maar ik onderwerp mij aan uw weg. Ik onderwerp mij aan uw kastijdende hand. Ik buig, Heere, onder uw oordelen. Want dwars door alles heen blijft u toch de koning van dat volk. Dat volk dwars door de oordelen heen toch nimmer meer zal verlaten. In de tweede plaats is het niet goed van Elimelech om Israël te verlaten en te gaan naar Moab. Moab is immers het goddeloze land. Daar is geen kerk, daar is geen heiligdom, daar kan hij de Heere niet dienen. Dat is het land van Chamos, de vruchtbaarheidsgod. Elimelech, hij moest het toch weten uit de geschiedenis van zijn volk, hoe dat het vlak voor de intocht door de Moabieten verleid is tot afgoderij. En hoeveel tienduizenden mensen niet gestorven zijn onder de toren van God. Vanwege het gruwelijke overspel waartoe zij door de Moabieten verleid zijn. En daarom mochten ook de Moabieten niet behoren bij het volk van God in hun kring worden opgenomen. En je voelt wel. Elimelech gaat schipperen. En dat is levensgevaarlijk. Want wat lees ik? Hij gaat naar Moab. Om daar te verkeren als vreemdeling. Hij heeft het tegen Naomi gezegd. Naomi, wij vrezen de Heer. En wij doen eigenlijk niet goed om hier weg te gaan. Maar ja, we moeten toch wat, Naomi. En we gaan wel naar Moab, en dat mag natuurlijk niet. Maar we zullen daar blijven, Naomi, als vreemdeling. We zullen erop toezien, Naomi, dat we ons niet vermengen met dat heidense volk. We zullen daar in Moab, Naomi, apart leven. En zo besluiten ze dan het maar op te lossen. De Heere wat en zij wat. Niet radicaal buigen. Niet radicaal de Heere volgen, maar eigen gekozen wegen gaan. En gemeente, we weten hoe droevig het afloopt met Elimelech. Want als ze daar eenmaal aangekomen zijn, zal Elimelech nooit meer terugkeren. Hij heeft wel besloten om er tijdelijk te blijven als vreemdeling en dan straks weer terug te keren. Maar voor Elimelech is er nooit meer een terugkeren gekomen, want hij sterft in Moab. En wat is dan aangrijpend, dat als hij sterft, dat Naomi, die toch de Heere vrezen mag, de stem van de Heer in dit sterven niet opmerkt. En zegt tegen haar zonen, kom, de Heer is tegen ons. Laten wij toch wederkeren naar Israël. Nee, Naomi, ze blijft er. Samen met Mahlon en Giljon. Het vreemdelingschap wordt niet meer beoefend, want ze bleven al daar, zo lezen we in het tweede vers. En wat zien wij dan? Ze gaan huwen met Moabitische vrouwen. De ene zonde baart de andere zonde. En geliefde catechisanten, daar ligt al onze eerste les van morgen. Laten we toch vrezen voor een gang van Elimelech. Laten we toch zien dat een verkeerd besluit, een besluit om te gaan zondigen, altijd gevolgd wordt door verdere stappen. Wie eenmaal op het pad van de zonden zich gaat begeven, die begeeft zich op een hellend vlak. Mag ik maar een heel eenvoudig voorbeeld geven. Als wij als belijdenis catechisanten beloven ons aan de dienst van de Heere te verbinden en we moeten hard werken, dan kan het soms zo verleidelijk zijn om te zeggen, nou ja, Ik heb zelfs zaterdag nog een werkdag. Ik zal maar eens één keer 's ochtends uitslapen, want ik ben moe. En dan kan het geweten eerst nog wel wat spreken en zeggen, ja maar. Maar ach ja, je gaat overleggen, net als Elimelech. Ja, maar ik heb die rust toch ook nodig. Het wordt weer maandag. En zo wordt het geweten tot zwijgen gebracht. Ja, ik doe het maar één keer. Maar het bevalt zo goed, een tweede keer volgt. En zo maken we er een gewoonte van. Ach, en de volgende stap is. Ja, 's avonds moeten we naar vrienden toe. Ja, daar kan ik echt niet onderuit. Het wordt zo gemakkelijk. Een ontrouwe, slordige kerk. Laat je daarom gewaarschuwd zijn, geliefde catechisanten, gemeente, om niet op het pad te gaan van het schipperen, want te proberen de wereld wat, wij wat en God ook wat, want dat is een doodlopend pad. Zo wordt ons heel duidelijk getekend in de schrift van morgen. Want wat lees ik in alle ernst, sober ens wordt ons vervolgens vertel dat ook Maglon en Giljon sterven. Ook zij vinden de dood in Moab. Wat een aangrijpend gebeuren. En als dat dan gebeurt en er zijn 3 graven gedolven daar in Moab. Voor Elimelech en zijn 2 zonen. Dan besluit Naomi om iets te gaan doen. Want dan lezen we, toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. En gemeente, wat is dat nou geweest? Dat Naomi besloten heeft om naar Bethlehem terug te keren. Heeft zij dat besloten omdat zij gevoeld heeft, de Heere is tegen mij. Heeft zij leren bukken onder de slaande hand van de Heer en gezien dat zij in een dwaalweg is? Nee, er is iets anders gebeurd. Die kastijdende hand van de Heer, die heeft haar niet doen buigen, maar wat dan wel? O gemeenten, dat wonder van Gods goedheid, want wat lezen wij? De Heer had zijn volk bezocht. Dat heeft Naomi gehoord. De Heer heeft in ontferming aan zijn volk gedacht. Want dat betekent het woord bezoeken. Daar staat in het Hebreeuws pakat. En dat woord dat betekent letterlijk met heil bezoeken. In genade omzien naar. De Heer had weer zijn gunst betoond aan dat volk van Israël, waarover hij had moeten toornen en het in honger geleid had. Maar hij had gedacht, niet in toorn meer, maar in genade aan zijn volk. Met innerlijke bewogenheid heeft hij haar weer brood gegeven. O, dat wonder van de Heer, dat hij een genadige Heer is en dat hij zijn volk bezoekt. Dat is het heilgeheim van de Heere in de omgang met zijn kinderen, dat hij ze bezoekt. En dat heeft ook Jozef gezien op zijn sterfbed. Als Jozef op zijn sterfbed ligt en zijn volk in het vreemde Egypteland is, dan ziet hij dat de Heere aan zijn volk gedenken zal en dat hij het wederbrengen zal in Israël. En daarom zegt hij het, ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken en hij zal u doen optrekken uit dat land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Jozef, hij mag het zien, God zal aan jullie denken, mijn kinderen. Hij zal jullie bezoeken in genade naar jullie omzien en jullie uitvoeren en jullie geven het beloofde land. En van dat wonder, van die bezoekende God, die naar zijn volk omziet in zijn gunst, mag Naomi horen. De Heer heeft zijn toren afgewend en heeft zijn volk bezocht. Verlossende van de honger, het gevende brood. En het zijn de goede tierenheden van de Heer die het hart van Naomi breken. En die goede tierenheden van de Heere geven haar verlichting van haar verstand. En dan ziet ze het. Het is de hand van de Heere die tegen mij is uitgegaan. Nu ziet ze het als een verbrokenen. Vanwege de goedheid van God. Hij heeft zijn volk bezocht. Laten wij terugkeren. Naomi zegt het tegen haar dochters. We keren terug naar de goede tieren, Heere. Want hij heeft zijn volk bezocht. En Naomi, ze gaat terug. En Rut en Orpa gaan met haar mee. En misschien heeft Naomi wel gedacht, wel, ze zullen mij uit liefde begeleiden naar de grens. En dan zullen ze wel terugkeren. Maar als ze aan de grens van Israël gekomen zijn en Naomi als het ware zegt, nou, hartelijk bedankt dat jullie mij tot hiertoe hebben willen begeleiden. Maar keer nu weder, dan blijkt dat helemaal niet. Ze willen bij Naomi blijven. Maar zegt Naomi, nee, mijn dochters, doe dat toch niet. Jullie moeten onder de zegen van de Heere, zo zegt ze, terugkeren en daar een man zoeken. Want wanneer jullie met mij meegaan, dan zul je alleen maar onzekerheid en moeite ontmoeten. Daarom, de Heere, doe weldadigheid aan jullie. Hij schenke jullie zijn genade, staat er letterlijk. Zoals jullie dat ook aan mij gedaan hebben, aan mijn man en aan mijn zonen. Ze wenst als het ware Rut en Orpa van harte Gods zegen toe. En ze draagt die vrouwen op aan Gods genade. En ze zegt, ik hoop dat jullie in Moab een nieuw gezin mogen stichten en kinderen mogen krijgen. Maar die vrouwen, ze beginnen te huilen. En dat wijst op die band die er lag tussen Naomi en haar schoondochters. Een band van liefde en hartelijke betrokkenheid op elkaar. Ze kunnen elkaar niet missen. En als ze daaraan denken dat er een scheiding zou moeten komen tussen hen, dan beginnen ze te huilen van verdriet. Nee, dat kan niet. We kunnen niet van elkaar losraken. Maar ondanks die innerlijke verbondenheid blijft Naomi op haar standpunt en in zelfverloochening zegt ze het. Jullie hebben geen toekomst in Israël. En daarin beproeft ze hen. Weet je wel zeker wat het betekent om met mij mee te nemen? Je weet toch dat je komt als een weduwe in een vreemd land met een onbekende toekomst. Je zult daar nooit een man ontmoeten. En ze zegt, en ik kan jullie ook geen zonen meer geven. Ja, al zou ik vandaag nog een man ontmoeten. Ja, al zou ik vandaag in verwachting raken. Dan zul je nog wel 20 jaar moeten wachten voordat die jongen groot is. Misschien heb je wel even gedacht, wat bedoelt Naomi toch hier met die wonderlijke woorden? Wel, daar wijst ze op het gebruik in Israël van het leviraatshuwelijk. En misschien weet u wel, jullie dat ook wel, wat dat was. Wel, dat was de gewoonte dat als een man stierf en hij had nog geen kinderen, dat dan zijn broer of een ander familielid de weduwe zou trouwen. En dat er uit dat huwelijk kinderen geboren zouden worden die de naam van de overledene zouden voortplanten. Die zouden ook zijn erfgenaam zijn, zodat zijn naam uit Israël niet uitgeroeid zou worden. Maar dat is niet mogelijk, zegt Naomi. En daarom keren jullie terug. En tenslotte voegt ze er nog een reden bij. Ze zegt toch, jullie weten het en ik zie het nu ook. Gods hand is tegen mij. En zullen jullie dan met een vrouw meegaan waar de Heer op vertorend is? Doe dat maar niet. Blijf in Moab. Naomi, ze beproeft haar schoondochters in hun keuze om met haar mee te gaan. Ze zegt het als het ware heel nadrukkelijk, weet toch wat het voor jullie betekent. Want als je met mij meegaat, dan moet je de afgoden achterlaten. Dan kun je Kamos niet meer dienen. Dan kun je niet meer naar de vrolijke feesten die er georganiseerd worden ter gelegenheid van de vruchtbaarheid van Kamos. Dan moet je alles loslaten. En dan ga je met mij, maatschappelijk gezien, een onzekere toekomst tegemoet. En opnieuw beginnen ze te huilen, Rut en Orpa. Maar dan komt er een verschil openbaar. Orpa, wanneer ze opnieuw luistert naar de woorden van haar schoonmoeder Naomi, dan begint langzaamaan de consequenties door te dringen tot haar hart. Ze gaat ineens begrijpen wat het allemaal voor haar zal gaan betekenen. Maar dan moet ik alles loslaten als ik Naomi ga volgen. Mijn familie, mijn vrienden, mijn godsdienst, mijn toekomst. Dan moet ik alles loslaten. En dan moet ik met Naomi, een arme weduwe, een onbekende toekomst tegemoet. Dan moet ik daar de God van Israël gaan dienen. En hoewel ze hartelijk aan Naomi verbonden is, en hoe ze ook gehoord heeft van de heerlijkheid van de dienst van de Heer, en dat ook in het leven van Naomi daar iets van gezien heeft, toch kan ze haar band met Moab en de afgodendienst en haar familie niet opgeven. En daarom, o ontzagwekkend moment, ze kust Naomi en ze draait Naomi. En daar in het volk van Naomi en de God van Naomi de rug toe. En daar gaat ze, terug naar Moab, terug naar haar volk, terug naar haar afgoden. Ik heb als kind wel eens een prent gezien in een kinderbijbel. Dat zal ik nooit meer vergeten. Dan zie je Naomi en Rut staan. En dan zie je in de verte de rug van Orpa. Orpa op weg terug naar Moab. Haar eeuwige ondergang tegemoet. Meende, wat een aangrijpend gebeuren. Ook voor jullie geliefde catechisanten. Je ziet in Orpa zo'n waarschuwend voorbeeld. Orpa, waar het wonder gebeurd was dat ze in contact gekomen was met de levende God. Waar ze gehoord had uit het leven van Elimelech, van de dienst van de Heere. Hoe ze daardoor geraakt was. Hoe dat ook haar bewogen had. Hoe ze ook meegegaan is met de moeder Naomi. Naar de grens van Israël. En daar heeft ze geweend. En dat kan ook zijn in je leven. Dat je gehaald bent door Gods voorzienigheid uit de wereld. Dat de Heer je naar de kerk gebracht heeft. Dat je in de kerk zit. En dat je soms met bewogenheid luistert. Met indrukken. Maar als het erop aankomt. Nooit werkelijk losgemaakt van Moab. En daar komt het toch op aan. Dat er in je hart een hartelijke en radicale keuze mag vallen. Dat het niet genoeg is om belijdenis te doen op zichzelf van de waarheid, hoe goed ook. Maar dat het nodig is om een hartelijke belijdenis te doen in het ware zaligmakende geloof. Want we kunnen zelfs uitgaan uit Sodom als de vrouw van Lot. Maar als het erop aankomt, toch helemaal aan Sodom vastzit, en dat blijkt ook wel. Want als ze gevraagd wordt, kijk niet om, dan kan ze het niet loslaten. En ze kijkt om en ze verandert in een zoutpilaar. Dan is het niet genoeg om trouw met de kerk mee te leven. Uitwendig stipt, zoals die rijke jongeling, hij leefde ook mee. En je zou zeggen, nou dat zou toch wel een goede diaken geweest zijn, die rijke jongeling. Wat een keurige man. En wat een net gezin. Maar het is niet genoeg. Want zijn hart zat nog vast aan zijn geld. En zo is het ook bij Orpa. Bij al het goede wat er van Orpa te zeggen is, is er geen hartelijke bekering in haar hart gekomen. Van Orpa geldt, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En haar schat lag nog in Moab, en daar was ook haar hart. En gemeente belijdenis, catechisanten, dat bepaalt ons vanmorgen voor die indringende vraag. Waar is uw hart aan verbonden? Waar zit jouw hart aan vast? Orpa, ze keerde terug naar Moab. En ze is er nooit meer uit teruggekeerd. Waar uw schat is, daar is uw hart. Wat is uw schat? Wat is jullie schat, jongelui? En hoe ligt het dan bij Rut? Als Rut daar getuige van is, zal het niet gestormd hebben in het hart van Rut? Als ze daardoor Naomi beproefd wordt, als ze daar de toekomst voor geschilderd krijgt van Naomi, om als een weduwe te zijn in een vreemd land. Hoe moet dat toch? En haar vriendin Orpa, waar ze misschien wel mee gespeeld heeft in hetzelfde dorp, waar ze mee opgegroeid is, waar ze een band aan gekregen had, weg ziet gaan. Maar dan staat er zo'n kostelijk woord. Maar, o dat goddelijke maar, we hebben het meer gezegd, gemeente, dat maakt een eeuwigheidsverschil uit, want Rut kleefde Naomi aan. Ze kon niet meer zonder Naomi. Ze kon niet meer terug. Want ze was aan Naomi verbonden met eeuwigheidsbanden. Ze kon Naomi niet meer loslaten. Ze kon van haar niet meer scheiden. Ze kleefde door, ja dat zullen we straks horen, vast aan Naomi. Want wat was dat? Dat haar nou verbond aan Naomi, zodat ze Naomi aankleefden. Naomi vasthield in de strijd van haar leven als ze Orpa ziet weggaan. En ze hoort wat haar toekomst is. Dan grijpt ze Naomi vast om haar niet meer los te laten. Wat is dat toch, Rut, dat je Naomi aankleeft en niet met Orpa meegaat. Maar dat zullen we gaan hoger. Als Naomi voor de derde keer zegt, zie toch wat Orpa doet. Orpa, ze gaat terug naar haar volk en haar afgoden. Keer ook weder het. Nee, moeder, zegt ze, nee, Naomi, ik kan niet meer terugkeren. Val mij nu niet langer lastig, stel mij nu niet langer op de proef, want ik kan en ik wil niet meer terugkeren naar het land van mijn geboorte, naar het land van de afgoden. Ik kan niet meer terugkeren naar Moab, want Naomi, de brug is opgehaald. Ik kan niet meer leven in het land der zonden. Maar waarom dan niet, Rut? Waarom kan je dan niet meer terugkeren? En daar welt het uit haar ziel op, Naomi. Want uw volk is mijn volk geworden. Door genade, Naomi. Uw God, mijn God. Er is een hartelijke en definitieve keuze in haar hart gevallen om de God van Israël te dienen en bij dat volk van Israël te horen. En waarom belijdenis, catechisanten? Waarom wil ze bij dat volk van God horen? Wel, we hebben er gisteren iets van gezegd, omdat dat een gelukkig volk is, Makarios. Wel gelukzalig is het volk dat de Heere vreest. En dat heeft ze mogen zien met ogen des geloofs. Er is geen gelukkiger volk in de wereld dan het volk van God. En dat heeft Naomi gezien. Ze heeft gezien dat volk. Dat is een gelukkig volk, waarom? Omdat het een volk is waarvan de zonden vergeven zijn. Ze heeft gezien, dat is het grootste geluk dat een mens ten deel kan vallen. Als God je zonden vergeeft. Wel gelukzalig is het volk wiens zonden zijn vergeven. Die voor de straf voor eeuwig is ontheven. Dat volk begeer ik te mogen behoren. Dat volk is ook een heilig volk. Dat is een volk waarvan gelden, maar één dag in uw huis is mij meer dan 1000 elders waar ik u ontbeer. Met dat volk wil ik heilige leven ter ere van de Heer. Dat volk is een gelukkig volk omdat ze God tot hun deel hebben en in Christus de Heer tot hun vader. Waarvan geldt, zonder de wil van de hemelse vader, zal niet één haar van uw hoofd gekrenkt worden. Bij die vader in Christus wil ik behoren, mij geheel aan hem toevertrouwen. Hij is de herder die ik volgen wil. Dat volk is een heerlijk volk, waarom het? Omdat dat volk op weg is naar Sion. Omdat volk een toekomst heeft. Omdat dat volk straks eeuwig in mag gaan. In het koninkrijk der hemelen. Bij dat volk wil ik horen. En daarom kan ik u niet meer loslaten, Naomi. Ja, ze mag nog verder zien. En ze mag het uitroepen, Naomi. Weet je wat er gebeurd is in mijn leven? Naomi, ik wil het hier zeggen, op de grens van Israël. Uw God, mijn God. O Naomi, dat onbegrijpelijke wonder. Maar uw God is door genade ook mijn God geworden. Die Israëls God waarvan je mij verteld hebt, Naomi. Dat woord heeft kracht gedaan in mijn ziel. En dat heeft in mij een levend geloof gewekt. Dat Israëls God een gaarne vergevend God is. Dat Israëls God groot van goede tierenheid is. Je hebt het me geleerd, Naomi. Wie is aan onze God gelijk die de ongerechtigheid vergeeft? Die God is mijn God geworden, moeder Naomi. Die God, die getrouwe Heer, van wie geldt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Daarom, Naomi, kan ik met je meegaan. Hoe onzeker de toekomst ook is, ook al zal ik heel mijn leven als een verachte arme heidin moeten leven, te midden van het volk van Israël. Toch wil ik niet meer terug, want ik wil die God dienen. En met die God kan ik met je meegaan, wat de toekomst ook zal brengen. In de moeilijkste en de zwaarste omstandigheden is uw God mijn God geworden, Naomi. En gemeente, dat is nou de taal van het hart. Dat is de taal van het geloof. Zoals ook onze kanttekeningen dat zo heerlijk zeggen. Met deze belijdenis toont zij haar bekering tot de ware God en de gemeenschap zijner kerk. Maar in het schijnt dat Naomi haar met de voorgaande redenen van het voorbeeld van haar schoonzus had willen beproeven. Maar ze mocht die beproeving doorstaan en nu mag ze in die belijdenis laten zien wat er in haar hart leeft. Namelijk een waarachtige bekering tot de Heere en tot zijn volk. En het is voor het geworden een onberouwelijke keuze. Want, ze zegt, waar gij zult sterven, daar zal ik sterven. Wat is dat toch voor het een wonder geworden in haar leven. Dat God de dingen zo geleid heeft. Dat zij met Naomi in aanraking mocht komen. Want ook van Rut gold immers dat ze een heidin was. Verstoken van de beloften Gods, zonder God in de wereld. Voor het gold wat Metsjene later zei. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn ziele doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Zo leefde Rut in Moab. Maar Rut werd gezocht door de Heer. Rut zocht God niet, maar God zocht naar Rut. En het was enkel verkiezende liefde dat de Heere Naomi zond om Rut te halen uit Moab. Opdat Rut zou worden een kind van God. Ja, o aanbiddelijke voorzienigheid. Dat God dwars door het dwalende weg van Elimelech en van Naomi. Dat hij uit Moab Rut gaat halen. Niet om al haar in te voegen in het land der beloften en bij het volk van God. En in dat eeuwig koninkrijk. Maar Rut, ze zal ook worden de moeder van de Heer Jezus. Wonderlijke, aanbiddelijke, heerlijke weg. Wat zal dat voor het toch telkens weer een wonder geweest zijn. Hij zag op mij in genade neder. Hij trok mij onwederstandelijk uit Moab. En hij deed mij die hartelijke keuze doen. Om Kamos en de afgoden voor eeuwig vaarwel te zeggen. En de levende God te dienen. Liefde. Gemeenten. Rut mocht het doen. En de Heer is er getuige van geweest. Van die hartelijke keuze. Die onberouwelijke keuze. En ze weet het. Dat God het gehoord heeft. Want ze roept ten slotte de naam aan van de Heer. Haar belijdenis wordt een eedzwering. Want ze zegt het in het 17e vers. Alzo doet de Heere en alzo doet hij daartoe een ware, een hartelijke belijdenis voor het aangezicht van de Heere. Ze zegt het tegen Naomi, Naomi, dit is een belijdenis waarvan God in de hemel weet. Hij is het zelf die het in mijn hart gewerkt heeft en ik mag het zeggen, hij weet het, hij is er getuigen van. Hij hoort het mij spreken, want hij heeft het zelf in mijn hart gewerkt. Dat is nou recht, belijdenis doen. En zo staan jullie ook, Bram en Annemarie, op een kruispunt. Belijdenis doen is staan op de grens van Israël. Aan de ene kant de dienst van de Heer. En aan de andere kant de dienst van Kamos. De dienst van de wereld. Twee mensen staan voor die keuze. In het hart van Naomi ligt het vast. Zij zal wederkeren naar de Heer. Maar daar staan Rut en Orpa. En dan komt vandaag de vraag tot jullie. Het uur van belijdenis. Waar ga je straks nou naartoe? Waar ga je straks heen? Er zijn maar twee wegen. Ga je weer terug met Orpa? Blijf je wandelen op de brede weg? Of ga je met Rut en Naomi mee? Met wie ga je mee straks? Terug naar Moab? Of ga je mee met Naomi en met Rut? Weet wat daarvoor nodig is, jonge mensen, om die hartelijke keuze te doen. Dat de Heer je ogen gaat openen. Waarvoor? Mag ik het eens zeggen, vier dingen. De Heer je ogen openen in de eerste plaats. Dat er een heilig en rechtvaardig. En vertorend God boven je is. In de tweede plaats. Dat er een verzondigd leven achter je ligt. Dat er in je hart ongerechtigheid zijn. En dat er voor je ligt de eeuwige rampzaligheid. Zal ik het nog eens herhalen, Bram, voor je en Annemarie. Wat is nodig dat je vanmorgen ziet. Wat Rut zag in Moab. Een heilig en rechtvaardig God boven haar. Een verzondigd leven achter haar. Een boos hart in haar. En de eeuwige ondergang voor haar. En als je dat nou vanmorgen gaat zien. wat wordt het dan een wonder. Als Naomi gaat zeggen tegen Rut. Maar er is doen aan Rut. Waarom? Wel, in Israël wordt een offer gebracht. Een offer dat heen wijst naar het offer. De Heer Jezus Christus. Rut, er is behoud ook voor jou. En wat komt dat zo heerlijk uit in dat woord. Wat Naomi mag horen. De Heere heeft zijn volk bezocht. Gevende brood. En dat is nou de heerlijke prediking van morgen. Dat dat waar geworden is wel zo heel heerlijk in de zending van Christus. Het levende brood. God bezoekt zijn volk in genade door de zending van zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Daarvan mag Zacharias getuigen in zijn lofzang. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogten. Daar ligt nou het behoud in voor degenen die erachter komen dat Moab het land der zonden is. En die vragen, hoe kan ik daar nou uit verlost worden? Hoe kan ik nou die hartelijke keuze doen met Rut? Wel, wanneer je mag zien op die Here die zijn volk bezoekt met de komst van Christus in het vlees. Hij is toch immers het brood des levens. En wie daarvan gegeten heeft, zal nimmer meer hongeren. Die wil niet meer gegeten van de zonden van deze wereld. Die verlangt niet meer in de wereld te leven. Maar die wil met Rut en met Naomi de Heere dienen. En daarom is het nodig, Bram en Annemarie, dat er een scheiding valt. Een scheiding tussen de wereld en je hart. En dat de scheiding tussen God en je ziel wordt opgeheven. Dat moet er gebeuren. En als dat niet gebeurt, dan zal er een eeuwige scheiding blijven tussen God en je ziel. Een scheiding die zo zichtbaar wordt in het leven van die rijke man en die arme Lazarus. Daar voltrekt zich de scheiding als die arme man zijn ogen opslaat in de hel. En die rijke Lazarus in mag gaan in dat eeuwig koninkrijk. Arme man. Hij had wel veel geld. Maar het kon hem niet zalig maken. En die rijke Lazarus had wel ontzaglijk veel moeite. Maar God heeft hem ingebracht in het eeuwig koninkrijk. En daarom hoop ik dat je vanmorgen mag zien. Dat Moab met al haar begeerlijkheden voorbij gaat. En dat er vanmorgen onder de prediking in je hart een verlangen geboren mag worden. Heere, mag ik ook met Rut die keuze mogen doen. Om nu met Naomi mee te gaan. Waar naartoe? Naar Bethlehem. Het broodhuis. Om daar te eten van wat de Heere aan zijn volk geeft. Zul je daarom altijd trouw opkomen naar Gods huis. 'S Ochtends en 's avonds naar Bethlehem gaan. Naar het broodhuis met het gebed. Heere, zou u ook mij willen doen eten van dat heerlijke brood. Dat brood des levens. Opdat ook in jullie hart onder de prediking dat wonder mag gebeuren. Dat je niet meer terug wilt naar Moab. Maar dat er in je hart gaat leven. Wat Rut zegt. Uw volk is mijn volk. Uw God mijn God. En dat het dan gaat zingen in je hart. Wien heb ik nevens u omhoog. Dan kan Moab je niet meer bekoren. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog hier op aarde nog lusten. Dan zie je geen begeerte meer in de dienst van de wereld. Dan moet je het zeggen, niets is er meer waar ik in kan rusten. Maar dan mag je het gaan zingen met Rut. Maar bezwijk dan ooit in bittere smart. Of bange nood mijn vlees en hart Naomi. Wat er dan ook komen zal. Maar dan wordt het je belijdenis. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. Liefde belijdenis-catechisanten, mag ik jullie vragen om op te staan. Geliefde belijdenis-catechisanten, u bent nu hier verschenen om voor Gods aangezicht en voor zijn heilige gemeenten belijdenis des geloofs af te leggen. Na gehouden onderzoek heeft de kerkraad u tot 2 maal toe aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand uw er wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen openbaar een belijdenis des geloofs af te leggen en verzoeken u daartoe, in dit plechtige ogenblik van uw leven, voor vele getuigen, in oprechtheid, antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schrift. Ten tweede, belooft gij dat gij door Gods genade in die belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Ten derde, belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus' hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren zult? Ten vierde, belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekking, bestraffingen en kerkelijke tucht en in het kwam te gebeuren, hetwelk God verhoede, dat gij in leer of zeden u moogt te buiten gaan? Wat is daarop uw antwoord? Maria Bastiana vroeg in de wei: vraag naar de Heere en zijne sterkte, zoekt zijn aangezicht geduriglijk. Psalm 105, het 4e vers. Wat is daarop uw antwoord, Abraham Ververs? Mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Spreuken 23, vers 26. Geliefden, nu in deze u uw belijdenis hebt uitgesproken, deelt u als leden der gemeente met alle rechten en plichten in de gemeenschap der kerk. Mogen God, die dit goede werk door zijn genade begon en tot hiertoe voortzette, u hierin bevestigen en het meer en meer voltooien tot op de dag van Christus. Amen. Geliefde belijdende leden, jullie zijn nu lid geworden van de gemeente. En dat is een heel groot voorrecht. De sacramenten van de kerk zijn nu in een kerkelijke weg voor jullie opengesteld. Maar we hebben gezien vanmorgen dat het niet genoeg is om een belijdenis te doen met de lippen. We hebben gezien hoe dichtbij het gekomen is met Orpa. Ze heeft Naomi gekust en ze heeft geweend aan de grens van Israël. Maar ze is nooit Israël ingegaan. En zo kun je heel dichtbij zijn. Je kunt zelfs belijdenis doen en toch Israël niet ingaan. Wat is er dan nodig, Annemarie en Bram? Dat je vanmorgen ziet dat een hartelijke bekering, het ware geloof, zo nodig is. En alleen dat geloof doet ingaan in Israël. Dat geloof dat zegt: uw volk is mijn volk, uw God, mijn God. Annemarie, heb je het geluk gezien van Gods kinderen? En is dat nou je hartelijke begeerlijkheid om bij dat volk te mogen horen? Annemarie, er is geen gelukkiger volk. En daarom heb ik je ook meegegeven. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Mijn God, uw God. Bram, heb je gezien dat je buiten die God niet leven kunt? En dat je zonder die God niet sterven kunt? Daarom heb ik je ook het woord meegegeven van die God die zegt vanmorgen tot jou. Bram, mijn zoon, geef mij je hart. Geef het niet langer aan de wereld. Geef het niet langer aan het geld. Geef het niet langer aan het werk. Maar Bram, geef je hart vanmorgen aan de Heer. Daar alleen is het veilig voor tijd en eeuwigheid. Geliefde catechisanten, we hebben een goede tijd gehad. En dat mag de gemeente ook weten. Jullie zijn de enigste die nooit verzuimd hebben. Alle keren waren jullie de trouw. De Heere zegene jullie. De Heere gaat met jullie mee. Hij weet wat er in jullie hart is. En hij vervullen jullie met die hartelijke keuze. Uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. Geliefde gemeente, uit deze geschiedenis waar wij vanmorgen deze jonge mensen mee verbonden hebben in het midden van de gemeente, heeft ook een hele geestelijke lijn naar u toe. Want dan komt de vraag naar ons allen, zijn wij voor deze jonge mensen Naomi's? Begrijpt u wat ik bedoel? En dan vraag ik dat allereerst aan de Broeders Kerkeraad. Bent u straks voor deze jonge mensen een Naomi? Bent u een geestelijke leidsman tot Christus? Is dat nou uw verlangen om Bram en Annemarie, als u straks bij hen op huisbezoek gaat, om ze te leiden tot de God van Israël? Is dat nou uw verlangen? Heere, geef dat mijn arbeid, zoals ook de arbeid van Naomi, gezegend worden mag, om deze jonge mensen te mogen brengen als een middel in uw handen, dat ze ook mogen komen en zeggen, uw volk is mijn volk, uw God, mijn God. De Heere binde deze leden op uw hart, opdat u zo een Naomi mag zijn voor Bram en Annemarie. Liefde gemeente, dat geldt natuurlijk niet alleen voor de Broeders Kerkeraad, maar dat geldt ook voor ons allemaal. En mag ik dan in de eerste plaats spreken tot hen die de Heere vrezen? Is dat nou uw verlangen, wat ook Paulus zijn verlangen was? Och, dat ik geestelijke kinderen mocht baren. Mag ik het vragen aan de kinderen die de Heere vrezen? Wilt u voor deze jonge mensen een Naomi zijn? Mag ik dan maar eens heel concreet vragen, u die God vreest. Belt u ze eens op en vraagt u deze jonge mensen om eens langs te komen. Om te vertellen wat God aan uw ziel deed. Om zo een geestelijke Naomi te zijn. U die de Heere vreest, krijgen deze jonge mensen straks van u een kaart of een brief. Waarin u ze hartelijk opwekt om de Heere te dienen. Zijn ze er, de geestelijke Naomi's voor onze jonge mensen? En dat geldt ten diepste natuurlijk voor heel de gemeente. Dat is onze roeping. Mogen deze jonge mensen het ervaren, gemeente, dat ze lid zijn geworden van een huisgezin, waarvan gelden mag, ziet hoe lief zij elkander hebben. Of zullen deze jonge mensen teleurgesteld raken in het gemeentelijke leven, als ze al de verdeeldheid, al de vereting en verbijting zien. Wat een ontzagwekkende verantwoordelijkheid ligt er ook in dit uur van belijdenis doen op ons als hele gemeente. Ontvang dan deze jonge mensen in uw liefde en in uw toegenegenheid. En gemeente laten ze toezingen. Dat zal voor die ouders ook wel heel bijzonder zijn. Laten ze toezingen wat zoveel jaren geleden ze werd toegezongen. Toen ze als kleine baby gedragen werden bij het doopvond. Laten ze het opnieuw mogen toezingen. De zegen van de Heere. En doen we dat staande uit Psalm 134 en daarvan het derde vers. Dat zere zegen op u daal. Heere, zo komen wij aan het einde van deze belijdenisdienst voor u. En dan hebben we maar één gebed, Heere. U bent toch dezelfde. U hebt door uw Heilige Geest gewerkt in het hart van Rut. Dat ze die onberouwelijke keuze mocht doen. Heere, wij bidden het u. Geef dat ook deze jonge mensen die keuze mogen doen. Om liever met het volk van God veracht te zijn dan de genietingen van deze wereld voor hun tijd. En geef toch dat ze door genade na mogen zeggen wat Rut eenmaal gezegd heeft. Op de grens van Israël beproefd door Naomi. Door Orpa verlaten, maar door u gehoord. Alzo doe de Heere en alzo doe hij daartoe. Alleenlijk de dood zal scheiding maken, niet voor eeuwig. Maar slechts tijdelijk tussen u en tussen mij. Want uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. Laat daar het amen op klinken. In het hart van Bram. In het hart van Annemarie. Wilt u ze dan zo gedenken. Op hun verdere levensweg. Omring ze door uw genade. Door uw trouw. En doe ze wandelen overeenkomstig hun belijdenis. Gedenk zo heel de gemeente. Als we daar vanmorgen bij bepaald worden. Wie zijn wij als gemeente voor deze jonge mensen? Dan buigen wij beschaamd het hoofd, Heren. Als het van ons moest afhangen, Heren, dan zullen ze niet lang bij de kerk blijven. Maar u bent de getrouwen. U waakt over uw kerk. U waakt over deze jonge mensen. En daarom bidden wij u. Geef ons allemaal hartelijke bekering. Bekering tot u. Bekering tot elkaar. Een hartelijke vreze des Heer in ons midden. Dat het gevoeld mag worden in ons aller hart. Uw volk is mijn volk. Die eenheid in Christus. Want dan mag het ook gezegd worden, uw God, mijn God. En dat verbindt aan elkaar door alles heen. Geef dat uit genade. Heb dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Dat u doorgaat met uw werk. Niet om ons, Heere. Wij hebben het verzonderd. Maar u blijft de getrouwe tot in eeuwigheid. Om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 17. En daarvan het derde vers. En de Heere geven ook dat het in jullie hart mag leven. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou geleiden. Zingen we met elkaar Psalm 17 en daarvan het derde vers. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen. Thank you.